Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information.
Dit is Inchecken, de reispodcast van De Telegraaf. Met Ieteke de Jong en Koen Nederhof.
Ja, welkom bij weer een nieuwe Inchecken. Kent u het verhaal van de luchthaven die zou krimpen? Die krimpt niet, althans voorlopig. De rechter haalde vorige week een streep door het plan om Schiphol met een tussenstap terug te brengen tot 440.000 vluchtbewegingen per jaar. Inmiddels heeft minister Harbers dan weer een hoger beroep aangekondigd. Maar goed, dat kan even duren. Dus we gaan even de balans opmaken. Waar staan we nu? Hoe komen we hier eigenlijk? En wat voorzien we in onze glazen bol? Ieteke, hi.
Hey, hallo.
Nou, al die advocaten van die airlines, daar hebben we toch een beetje smakelijk om zitten lachen de afgelopen weken. Die zijn wel hun geld meer dan waard geweest, hè? Dat kunnen we nu wel concluderen.
Ja, en, maar er moet bij gezegd worden dat die advocaten van die IATA, dat is de mondiale luchtvaartkoepel, die was een van de eisers,
ja.
Die hebben Schiphol vorig jaar ook al een keer op de knieën gekregen.
Ja,
dus ja. Ja, die waren nu weer echt in vorm. Ja, zijn zij nou zo goed of is Harbers nou zo dom?
Ja, ja, Harbers heeft een dreamteam aan juristen dat 60 miljoen kost op dit dossier gezet, hè?
60 miljoen.
Ja. Ja.
Hoe kom je tot die rekensom?
Dat hoorde ik van MOB. MOB die ging daar toch een beetje prat mee dat er een team tegenover hen was gezet. Dat een dream team wat juridische...
Over de handhaving. Oh, ja. Oké. Okay. Maar dat is weer een andere zaak, hè?
Ja, voordat volgens mij was het wel hetzelfde team.
Hetzelfde club.
Maakt ook verder niet uit. Even een korte samenvatting van wat er de afgelopen weken gebeurde. Kijk, Schiphol kondigde eind februari aan dat de luchthaven vanaf 1 november dit jaar naar 460.000 vliegbewegingen zou zakken. Dat past allemaal in dat plaatje van de krimp. Die
nou ja,
al eerder werd aangekondigd.
Dat was Schiphol's zienswijze op het hele krimpdossier.
Ja. Klopt. Nou ja, en daarmee gaan we aan van dat gaan we doen. Even voor hè, de volledigheid. Het is nu 500.000 vluchtbewegingen maximaal. Nou, al snel nadat Schiphol dat bekendmaakte, kondigde de airlines een kort geding aan. Hoop aanhakers. Hè. Er kwamen, je zei net al, de IATA zat daarbij. Allerlei verschillende luchtvaartmaatschappijen. Die voegden zich dan ook weer. Er was uiteindelijk ook nog een bewonersvereniging betrokken bij de zaak. Uiteindelijk was het eind maart zover en zaten we met, hou u vast, 29 advocaten. En een heleboel andere belanghebbenden in een vrij volle zaal in de rechtbank in Haarlem. De hele rambam was erbij. De rechter nam er uitgebreid de tijd voor. En die zei toch ook wel van, goh, dit was wel een monsterklus. En die bracht die monsterklus 2 weken later tot een uitspraak. Kort samengevat, de krimp kan niet doorgaan voorlopig. Nou,
ja.
Oké, daar zijn we dan. We hebben er enorm veel artikelen over geschreven. We hebben het er vaak over gehad in deze podcast. Voorlopig geen krimp. Even een stapje terug. Waarom zou er nou eigenlijk gekrompen worden?
Nou ja, de minister die kwam daar vorig jaar mee uit het niets. En ja, hij zegt dat er geen vigerend of nu geldig luchthavenverkeersbesluit is. Dus daarom valt hij terug op die uit 2008.
Ja.
Maar wat is nu zo raar aan dit hele geval? Die van 2008 rept van 480.000 vliegbewegingen. Maar de minister zei, ik wil 440.000 vliegbewegingen. Dus, nou goed, dat heeft hij aangekondigd. Iedereen in de bonen natuurlijk daarvan. En al snel werd gezegd van, dit kun je niet zomaar doen. Want er zijn hele precies voorgeschreven procedures. Want je mag niet zomaar het mes in de luchthaven zetten. En de minister heeft al die tijd, is daar eigenlijk doof voor gebleven.
Ja. Daar zit volgens mij ook, hè? Daar is ontzettend veel juridisch op uitgeplozen. Eventjes, die stap naar 440.000, dat ging volgens mij voornamelijk om de herrie van de luchthaven.
Dat zegt de minister, dat het ging om de herrie. Maar het gaat erover dat hij, hè, de herrie, dat was eigenlijk een soort van smoes om voor de buitenwereld begrijpelijk te maken dat je terugvalt op een systeem uit 2008. Maar het klopt. Het is heel lastig te volgen, zelfs voor iemand zoals ik, die dit best wel een tijdje volgt. Want in 2008 was het maximale aantal 480. Dus waarom zou je nu op die 440 uitkomen? Nou, uiteindelijk heb ik het nu zomaar geïnterpreteerd. Die minister die wilde gewoon krimp om de krimp.
Ja.
Dus inderdaad vanwege die herrie en overlast.
Ja. En of uitstoot. Want dat is natuurlijk dat is er in de tussentijd natuurlijk aan de haren bijgesleept. Iedereen vindt Schiphol enorm vervuilend.
Nou ja,
product,
goed, dan kun je ook weer een boom over opzetten. Ja. Van hoe zit het nou weer over die stikstofuitstoot? Maar goed, laten we ons vasthouden aan wat vorig jaar juni, die 440. Nou, en meteen zeiden experts van nou, als je dat wil, dan moet je een heel proces door. En de EU die zei van nou, Nederland die moet dat bij ons aanmelden.
Ja.
Want namelijk, een krimp gaat in tegen de vrijheid van vervoer van personen en goederen. En dat is een van de pijlers van de Europese Unie.
Ja.
Dus dat kun je niet zomaar doen vanaf de een op andere dag. Dus, en dan moet je een hele brede consultatie over doen. Nog los van alle luchtvaartpolitieke gevolgen die je natuurlijk ook nog hebt.
Ja.
Nederland, Delta was een van de eisers in de rechtszaak, de Amerikaanse partner van KLM. Ja, tussen Nederland en Amerika, die hebben een afspraak dat de luchtvaartmaatschappijen onbeperkt op elkaars landen mogen vliegen. En als Nederland nu ineens zegt tegen Delta of tegen United van wat ons betreft is dat niet zo.
Mm-hmm.
Ja, ontstaat er natuurlijk een hele nieuwe situatie die eigenlijk opnieuw heronderhandeld moet worden.
Ja.
Dus het is, Harbers bekijkt dit als het ware en de politiek eigenlijk ook met een soort van nationale bril.
Ja.
Wij kunnen hier doen wat wij willen.
Maar
luchtvaart gaat over grenzen.
Ja.
En daardoor komt Harbers nu, of is hij eigenlijk door de rechter teruggefloten.
Ja, en dat is best wel gek, hè? Want inderdaad, hier zit heel erg een Europees component aan. Dit moet via Brussel lopen. En Nederland is heel vaak juist van, we wijzen naar andere landen van, hey, jullie houden je niet aan Brusselse regeltjes. Hè? Je schuld is te groot, je begrotingstekort loopt te ver op. Noem het allemaal op. En tegelijkertijd wordt Nederland nou een keer zelf op de vingers getikt. En Nederland gaat vrolijk door met wat ze aan het doen zijn. Dat
ik vind
voelt heel gek.
Onbegrijpelijk is het nog steeds voor mij dat die juristen niet hebben gezegd tegen Harbers van dit kan zo niet. Nou, uiteindelijk,
hoe zou je dit wel moeten doen? Want het toverwoord is de balanced approach, volgens mij.
Ja, heet de balanced approach. Nou, uiteindelijk is de minister een paar weken geleden gekomen met inderdaad de eerste stap. Zo heet die procedure. Dus je moet in overleg met alle stakeholders, alle belangen afwegen. Nou, de minister heeft 3 scenario's gepresenteerd. Die worden de komende maanden in consultatie gebracht.
Mm-hmm.
Eentje is voor 440.000 vliegbewegen. Eentje voor 460.000 vliegbewegen. En eentje is voor 500.000 vliegbewegingen. Hey, daar hebben die 500.000 weer.
Ja.
Maar het gaat allemaal over krimp. Want in dat scenario met die 500.000, dan moeten alle nachtvluchten eraf. Dus nou, goed te zijn. Dus in die mensen moeten zelf, kunnen dat zelf thuis even opzoeken. Van, wat zijn dan de details van die 3 verschillende scenario's? Nou, daar gaat nu de komende tijd over gepraat worden. Dus misschien komt er alsnog 460 uit.
Ja.
Dat kan.
Ja. Maar
alleen, wanneer? Dat weten we op dit moment nog niet.
Nee. En het gekke is natuurlijk, hè, want je zegt al, hier worden dan alle betrokkenen in gehoord. Iedereen kan daar zijn belangen in aangeven. Die worden dan afgewogen. Maar die belangen staan allemaal haaks op elkaar. Want dat is natuurlijk, ik snap heel goed dat bijvoorbeeld een omwonende die al jaren vecht tegen de geluidsoverlast en allerlei rapporten langs ziet komen met wat er allemaal in zijn tuin neerdaalt aan gevaarlijke stoffen, denkt, het mag wel wat minder. Maar ja, ik snap ook dat een airline met duizenden mensen in dienst en nog eens een keer duizenden mensen die er economisch van afhankelijk zijn, denkt, ja, hallo, daar gaat mijn broodwinning.
Ja,
dat is
dus
niet verenigbaar.
Dat lijkt mij ook een hele lastige klus.
Ja.
Maar ja, Harbers zal dat toch op de een of andere manier moeten vormgeven. En daar zal een compromis uitkomen. Dat kan niet anders. Nee. Dus spannende tijden. En dan heb je daarnaast misschien ook nog... dan kunnen luchtvaartmaatschappijen alsnog in bezwaar gaan... bij het Europese Hof of zo. Dat kan later natuurlijk ook nog.
Ja.
Dus meestal zijn dit soort dingen niet in één jaar uitgegeten. Maar in ieder geval, het spoedeisende karakter was nu... omdat op 17... voor 17 april moeten de slots voor het winterseizoen in het systeem worden gezet. Dus daarom zat er nu eigenlijk haast bij voor de luchtvaartmaatschappijen. Die kwamen ineens in de voorjaarsvakantie in actie. En toen Schiphol die had toen een beetje kleur bekend. Die zeiden van we gaan eraan meewerken. We gaan niet meer dan 460.000 starts en landingen gaan we in het systeem zetten. En toen zeiden de airlines ho, dit kan niet. Dus in de komende winter is het gewoon weer 500.000.
Ja.
Komend seizoen dan.
Die balanced approach, dat is dus echt een traject van de lange adem. En dat wist iedereen van tevoren. Als je die lijn zou volgen, dan zou het heel lang duren. Daartussendoor, dat was volgens mij het hoekje wat Harbers af wilde snijden. Had ik een beetje het gevoel. Dat was een soort tussenstap. Die was bedacht om uiteindelijk uit te komen bij het getal van 440.000. En Schiphol, daar zag je die 460.000 in opduiken. Ja, die kwam er dus zelf ook mee op te proppen. Van wij gaan daarmee akkoord. Maar de luchthaven bleef heel helder weg bij die 440.000.
Mm-hmm.
Ruud Zondag, de interim CEO, zei daar ook van in interviews. Daar wil ik het nu niet over hebben. Dat is voor mij nog een brug te ver, 440.000.
Ja.
Ik had tegelijkertijd een beetje het gevoel, ik weet niet hoe jij dat ziet. Schiphol kwam zo duidelijk met die 460.000 tot proppen en die datum van 1 november en het spoedeisende belang ook van we gaan die slots gaan we in april moeten we dat indienen. Wilde die niet een soort van rechtelijke duidelijkheid afdwingen? Ik kreeg er echt een beetje dat gevoel bij.
Wat Schiphol, vorige week kwamen ze zelf ook met een 8-puntenplan, wat heel duidelijk met het ministerie was afgekaart en bekonkeld.
Ja.
Dat ik dacht van ik heb het vorige week gevraagd van hoe past deze stap van Schiphol van 460 binnen de statuten van de onderneming? Schiphol is een NV.
Ja.
En ik zie hem gewoon niet. Er staat in de statuten dat Schiphol als taak heeft om het luchtverkeer af te handelen in Nederland, punt. En er staat niks in van dat zij krimp zouden moeten najagen of iets dergelijks. Dus en ook met die voorstellen, het 8-puntenplan. Ja, daar zijn ook een aantal dingen bij waar ze gewoon eigenlijk niet eens over gaan.
Nee.
Dus ik had echt het gevoel dat Schiphol in de lucht aan het schieten. Dus de cowboy, Ruud Zondag, was allerlei voorstellen de lucht aan het inschieten. En daarmee loop je natuurlijk wel het risico dat als het uiteindelijk niet doorgaat, dat je dan weer terug bij af bent. Of dat de omwonenden nog bozer worden.
Ja, want dus je schept valse verwachtingen. Dat is een beetje het
En hij zei experimenteren, regeling, moeten we het niet over hebben. Ja, goed. Kijk, in 2013 is er besloten dat bepaalde kernen ontzien zouden worden door luchtverkeer. En daarvoor was het gewoon elke landingsbaan dezelfde portie, zou ik maar zeggen. Maar omdat je terugvalt op dat oude systeem, kom je ook weer in die oude aanvliegroutes terecht. Dus er moest een oplossing worden gevonden om toch die nieuwe manier van aanvliegen, om dat toch te borgen. In plaats van dat de ministerraad alsnog dat goed ging keuren, heeft Harbers nu gezegd van eigenlijk gaan we weer, en ook Schiphol, van we gaan eigenlijk weer opnieuw beginnen. Dus dat is ook een onzeker pad in deze. Dus daarin was ik ook verbaasd dat Schiphol niet eigenlijk pragmatisch was van laten we alsnog de 500.000 vastleggen wat we al jaren doen. Maar we gaan opnieuw beginnen met een ingewikkeld systeem en terug. En hoe ga je slots afpakken? Hè? Want dat is ook nog een moeilijk verhaal gaat dat worden.
Ja.
Hè? Historische slots, nachtvluchten. Ik wens ze heel veel plezier in de rechtszaal. Schiphol zegt dat ze dat dan kan doen vanwege... dan gaan we bepaalde slots, gaan we dan een bepaalde kenmerk gaan we daar aan geven. Ik denk van, Zij zijn het ministerie van Infrastructuur niet. Ze hebben niet eens de bevoegdheid om dat te doen.
Nee, is de ACNL, hè, die dat...
Uiteindelijk wel. Ja. Maar snap je? Dus en ze kwamen ook met een wild voorstel dat ze zakenjets niet meer wilden. Ja, ik denk van, dat gaat gewoon ver buiten je bevoegdheden, treed je dan.
Heeft Harbers al van gezegd, hè, nu ook, van nou, ik moet even zien hoe ze dat voor zich zien, want ik zie hem zo 1, 2, 3 niet.
Nee, dat heeft Harbers nu gezegd, maar vorige week was hij nog zo enthousiast over het voorstel van Schiphol. Dus ook hier denk ik weer van, hebben ze dit nou met elkaar afgestemd? Was het gewoon allemaal bluffpoker?
Ja.
Vorige week waren de milieugroepen tevreden omdat de private jets geweerd zouden worden. En nu zijn ze weer teleurgesteld. Wat, weet je, dat is gewoon niet handig, denk ik.
Nee, terwijl maar goed, dat is volgens mij een beetje de discussie waar we ook in uitkomen. Je zou als leek zeggen, van, nou oké, weet je, we hebben nu allerlei ingewikkelde regels opgetuigd. Ik ben bij die rechtszaak geweest, dan hoor je alle verschillende stapelingen en jaartallen langskomen waarin weer iets is toegevoegd, eruit gehaald. Noem het allemaal op. Je zou zeggen, ga met z'n allen zitten. Wij zijn een paar weken geleden op Brussel Airport geweest. Daar hebben ze gewoon een systeem van, nou, je mag zoveel herrie maken in het jaar. Je mag zoveel CO2 uitstoten, zoveel stikstof, zoveel andere goedjes. Als je daar binnen blijft, fijn. En hoe je dat doet, moet je lekker zelf weten. Of dat nou met 700.000 vluchten is of met 200.000. Het zal allemaal wel.
Ja. En dat is de balanced approach.
Maar je zou dus zeggen van, nou, je gaat zitten, je pakt de achterkant van het bierveeltje en je schrijft het op. Nou, versimplificeer ik het wel heel erg, dat weet ik wel. Maar daar zitten dus allerlei randvoorwaarden aan die je eerst langs moet lopen voordat je daar uitkomt.
Ja.
Dat is een beetje het vervelende eraan.
Nou, ik denk dat ze misschien even op bezoek moeten gaan in België. Ja. Om dat even te kopiëren en in te plakken.
Ja.
En dat zou denk ik voor alle partijen rust opleveren.
Dat is wel hetgene waar, en dat vind ik dus ook de grap eraan. Dat merkte je in die rechtszaak. Schiphol zat daar heel erg op te hameren. Van nou, kom alsjeblieft bij onze tafel. En dat vorige week ook. Van, nou, we willen heel graag zo snel mogelijk een nieuw systeem dat hierop geënt is.
Ja, dan ga je 460 aankondigen. Iedereen weer in, heb je de kat weer in de gordijnen.
Precies. Maar tegelijkertijd, en dat zeg je net ook al, bijvoorbeeld als omwonende. Hey, je krijgt een mus en misschien blijkt die dood. Dat weet je waar het op neerkomt wat er nu gebeurt. En dat lijkt me heel vervelend als je daar woont. En je denkt van nou, eindelijk gebeurt er eens een keer wat. Eindelijk Schiphol wilde bijvoorbeeld de 747's eruit hebben. De lawaaibakken.
Ik wens ze veel plezier ermee. Ik denk gewoon niet dat haalbaar is.
Ik denk het ook niet. Als omwonende van Schiphol weet ik dat die dingen lawaaierig zijn. Ik kan het wel beamen. Maar het is vervelend als we aangekondigd, ze komen niet meer. En vervolgens over een jaar zit ik in mijn tuin en daar komen ze weer. Dat is irritant. Dat is veel irritanter dan dat ik nu moet tolereren. Of ja, ze zijn er nou eenmaal.
Want daar had Brussel ook al een oplossing voor gevonden. Want ze hadden die 747, hadden ze iets van 3000 euro per landing hadden ze gemaakt. Daar, in plaats van 150 of zo.
Ja.
Dus... eigenlijk moet je dat doen, of dat kun je gewoon heel makkelijk doen via een prijsprikkel. Maar goed, dan kan het alsnog zijn dat er natuurlijk misschien toch eentje landt.
Ja, maar, en ik zou ook daar misschien kunnen voorstellen dat daartegen geprocedeerd wordt.
Uiteraard. Ja. Tegen alles gaat geprocedeerd worden. Want het gaat natuurlijk om vastgestelde rechten. En als een toestel gewoon in Europa is toegelaten, dan een knappe jongen die dat dan zegt dat jij daar niet mag landen als je door de EASA is goedgekeurd.
Ja, en dan is het niet zo, zoals in de binnenstad van Amsterdam, dat je mag zeggen van nou weet je, de dieselauto ouder dan 2004 mag er niet in. Zo simpel is het niet.
Nou, kennelijk niet, want dat moet je eigenlijk doen dus via een prijsprikkel.
Ja.
Maar dat zal ongetwijfeld nog uitgezocht worden door juristen. Want ook KLM, die vorige week heb ik een interne webcast kunnen beluisteren met de top. En toen werd ook die vraag gesteld van Schiphol wil die 747's de deur wil ze niet meer hebben op de luchthaven. Maar KLM vliegt nu nog met vracht, met de full freighter in 747. Maar ze hebben nu net Airbus A350 besteld. Maar dat is een heel nieuw type vliegtuig. Want die is er nog niet in een vrachtversie. Air France KLM is het zogeheten launching customer. En nou ja, goed, aan Marjan Rintel werd gevraagd, van, komt het ding wel op tijd? Nou, zij zei van wel. Nou, ja. Laten we het hopen. Dat ze bij Airbus een beetje opschieten. Want ja, dan kan je ook nog mee in de knel komen natuurlijk. Hè? Dat het toch wat langer duurt. Of er valt iets tegen. Of de certificering gaat toch niet snel zoals jij had gedacht. Dus dat is voor KLM, gaat dat ook nog heel erg spannend worden. Maar goed, aan de andere kant, zo'n freighter is hier 1 keer in 3 dagen. Ja.
Ja. Nee, maar goed, hè, als je het aantal vrachtvluchten. Hè, als ik een avondje in de tuin zit, dan zie ik altijd wel 1 of 2 overkomen. Met name die herriebakken. Dat zijn vaak de wat oudere vliegtuigen van Aziatische maatschappijen.
Ja.
Ja, die maken echt een pokkenherrie. Dat kan ik beamen. Ja, tegelijkertijd, ik zie het als een voldongen feit. In de zin van, ja, weet je, die dingen die zijn nou helemaal toegelaten daar. Alleen. Ja. Dan moet je dus niet gaan roepen van nou, we willen ze weghalen. En dan lukt het vervolgens weer niet.
Nee, en ik heb ook niks gehoord over de Airbus A380. Of die heb ik geen antwoord op gekregen. Of die wel of niet toegelaten mag worden in de nieuwe situatie.
Ja.
Vragen we nog even.
Precies. Hey, eventjes de recap. Hè? Want nou, we kunnen precies gaan schetsen wat krimp allemaal voor gevolgen zou hebben. Maar in feite is dat, hè, voor omwonenden zou het eventueel fijn zijn dat ze minder herrie krijgen. Maar ja, dan moet je wel afwachten of er niet grotere vliegtuigen komen. In de tussentijd heeft het economische gevolgen, maar dat hangt ervan af in hoeverre je nou precies de feeder, de vluchten voor de hubfunctie treft. De vakantievluchten, nou ja, er zijn allerlei verschillende opties. Heel moeilijk om dat te schetsen. Puntje bepaaldje is, voorlopig wordt er gewoon doorgevlogen. 500.000 maximaal blijft staan, maar halen we dat wel? Want vorig jaar kwamen we daar niet aan.
Nee, precies. En dat maakte ook dit kort geding en die dwang ook een beetje zo. Maakte dat ook raar. Want vorig jaar was het 400.000.
Ja.
Dus Harbers had gewoon alle tijd om dat hele proces van een jaar misschien te doorlopen. Omdat niemand er op dat moment nog door geraakt werd.
Nee.
En de voorspelling is dat dit jaar toch wel richting dat het richting die 480. Dat ze dit jaar een behoorlijke sprong gaan maken.
Maar
het
is nog steeds geen 500.000.
Nog steeds geen 500.000, nee. En volgens mij heeft de Eurocontrol deze week gezegd dat ze pas het totale herstel ten opzichte van de coronacrisis pas in 2025 verwachten.
Ja.
Pas over 2 jaar. Maar goed, dat is ook weer afhankelijk van een eventuele recessie, inflatie. Maar ja, iedereen is bijzonder tevreden over de boekingen.
Ja, klopt.
Dus de consumenten die vliegen nog steeds. En ik kan uit eigen ervaring zeggen, de tickets zijn niet goedkoop.
Nee, zeker niet.
Ik heb weer een avondje gezeten om te kijken of we ergens nog onder de €250 voor een vlucht binnen Europa, of we die konden krijgen.
Ja.
Nou, vergeet het maar.
Ja. Nee, het is duur en dat hoor ik ook. Mensen zijn bereid het te betalen. Soms tot verbazing van tour operators aan toe bijvoorbeeld. Maar schijnbaar hebben mensen het ervoor over. De vraag is dan eventjes, joh, hoe nu verder? Want er komt een hoger beroep. Dat heeft Harbers al aangekondigd, maar goed, dat is er niet voor 1 november.
Nee, dat heeft hij gisteren in de Kamer gezegd, dat het niet meer haalbaar is. En eigenlijk is dat hoger beroep ook, als je kijkt naar die uitspraak van die rechter vorige week, die geeft gewoon heel duidelijk een aanwijzing wat er moet gebeuren. Gaat Harbers weer een hoger beroep? Ik denk van, waarom ga je daar nu je tijd en je geld in steken? Steek het gewoon in het juiste proces. En iedereen happy, weet je wel.
Ja.
Want dat proces is, in die zin is er niets aan de situatie veranderd.
Nee, je moet gewoon de balanced approach volgen.
Ja, dat is. En ik kan me niet voorstellen dat anders is in hoog beroep. Maar goed, ik ben geen jurist en soms doen rechters gekke dingen in Nederland. Dat weten we. Dus dat je ineens tot hele andere inzichten komt.
Nou, dat vond ik ook wel een beetje het hallucinante aan die rechtszaken. Je zit daar dan 8 uur naar te luisteren. En ik hoor allemaal advocaten op basis van exact dezelfde wetten een exact tegenovergesteld verhaal afdraaien. Ja, god, dat is civiele rechtspraak. Dat weet ik allemaal wel. Maar het is toch, als je het weer eens zo aan de lijve ondervindt, dat je denkt, waar zit ik naar te kijken?
Maar goed, dus voorlopig, de bestemmingen die er gewoon zijn, die blijven voorlopig.
Ja.
Transavia hoeft voorlopig niet voor zijn lot te vrezen, want dat is intern bij KLM toch eigenlijk wel het gevoel dat, mocht het echt doorgaan, dat echt ten koste zal gaan van Transavia. Die zal dan moeten uitwijken naar Brussel wellicht. Mm-hmm. Dat ze daar een toekomst kunnen vinden. En Ben Smit heeft, topman van Air France KLM, die heeft tegen het KLM-personeel gezegd van, ja, minder bestemmingen, minder vliegtuigen, minder personeel.
Ja.
Maar goed, dat ligt allemaal. Iedereen heeft echt zware tijd gekocht.
Ja.
En we hebben natuurlijk de drie scenario's van Harbers, waar de komende tijd voor 15 juni moet iedereen daarop reageren.
Ja.
Dus daar zal dan denk ik voor de zomer, nou ja, misschien in de zomer zal dan meer over bekend worden welk scenario waarover verder gepraat gaat worden. Maar ja, wat jij ook al zegt, hoe kun je daar ooit uitkomen?
Ja, volgens mij kan dat niet. Want niemand gaat het daar echt over eens worden, dat iedereen zo'n tegenovergesteld belang heeft.
Ja. Dus wij gaan hier nog jaren plezier van hebben, Koen.
Joepie. Dan nog eventjes, hè, want in die zaak kwam nog even de natuurvergunning langs. Daarvan denk je, hé, dat is een leuk dingetje. Lost dat de hele boel op of niet? Nou, volgens mij niet helemaal. Maar
nou, hij zou daarover verschillende meningen ook.
Ja?
Ja, want iemand
het
zei...
Het zou wel helpen, op zijn minst. Dat, hè, heel, heel technisch gezegd, Schiphol opereert nu more or less illegaal. Want er is geen vergunning.
Er is geen vergunning. Dus die vergunningen die moeten komen. Ja. Nou, ze hebben die boeren opgekocht. Dat weet iedereen misschien nog wel. De Tweede Kamer helemaal in alle staten. Omdat Schiphol... Ja.
Want Schiphol doet iets wat binnen de regels past.
Ja,
ja, je kan een moreel van alles van vinden. Dat ze boerderijen opkopen om hun eigen stikstofruimte te vergroten. Maar ja, als het mag. Ja, ik geef Schiphol geen ongelijk.
Ze moesten een natuurvergunning van de Tweede Kamer. Ze stonden te schreeuwen dat Schiphol geen vergunning had. Dus nu heeft Schiphol die stappen daartoe gezet. En nu gaan we toch de komende weken eens even heel goed kijken of die vergunning er ook daadwerkelijk gaat komen. Want dat was ook een heel belangrijk... En wat die inhoudt. Nou, ik heb begrepen dat ze genoeg boerderijen hebben opgekocht voor zowel 440 als 500.000. Ja. Dus dat ze daar met al die scenario's zouden ze goed zitten. En vorige week was natuurlijk een belangrijke uitspraak van de Raad van State. Waardoor ze waarschijnlijk die boerderijen ook daadwerkelijk mee kunnen tellen. En de rechter die zei, dat trof mij heel erg bij die rechtszaak twee weken geleden, van... Ja, maar als de natuurvergunning er bijna is, waarom zou je zo'n ingreep doen dan?
Ja.
Dus ik ben er nog steeds niet uit van, is die natuurvergunning er nou niet omdat de politieke wil daarvoor ontbreekt? Of is de natuurvergunning er niet omdat het gewoon qua stikstof dat ze nat gaan bij de rechter?
Ja.
Wat denk jij, Koen?
Nou, wat ik op basis even van een gesprek wat ik heb gevoerd, heb ik het gevoel dat het laatste is. Ze zijn enorm bang dat als ze, hè, er is jarenlang gesteggeld over die natuurvergunning, dat als die dan is en hij wordt bij de rechter getorpedeerd, ja, dan sta je zo ongelooflijk in je hemd. Daar zijn ze in ieder geval heel erg bang voor. Dat is wel wat ik hoor.
Nou ja, goed. Maar, want ja, ik heb al zo vaak gehoord dat van Dick Benschop 2 jaar geleden zei hij al van, ja, nee, ik heb de stuk al ingeleverd. Nou, toen moest ze afgelopen zomer weer opnieuw de stukken inleveren.
Ja.
Dat je denkt van, maar goed, kennelijk is het toch zware juridische kost op dit moment.
Volgens mij komen we nou een beetje echt in het glazen bol gedeelte. Wanneer is nou de verwachting dat er echt weer iets nieuws volgt over de krimp en of die al dan niet doorgaat? Want we zitten nu in een periode van uitstel, maar niet van afstel.
Nou, deze zomer, als de consultatie van die drie scenario's, 440, 460, 500, zonder nachtvluchten, als die iedereen zijn zienswijze heeft ingediend deze zomer, dan zal de minister gaan aangeven van, oké, deze kant gaat het op.
Ja.
En daarnaast hebben we nog dat hoge beroep natuurlijk. Maar ja, ik weet niet wat voor waarde dat eigenlijk nu nog heeft. Dus ik denk de zomer...
Kan Brussel hier nog tussendoor fietsen met een...
Nou, Nederland. Ik heb vorige week gehoord van de eurocommissaris Adina Vallean. Die had ik gevraagd bij een bijeenkomst. Die zegt, Nederland heeft het nog steeds niet aangemeld bij ons.
Nee, hè?
Dus dat moet ook nog. Dat moet ook nog. Maar dat verwacht ik. Nou ja, het moet eerst een beetje duidelijk zijn waar men naartoe gaat. Maar ja, misschien gaat men wel nergens naartoe. Dus deze zomer, denk ik toch.
Even voor de Nederlandse vakantieganger, stipte we net al een beetje aan. Hè? Betekent eigenlijk, alles blijft voorlopig zoals het was.
En airlines die bepalen natuurlijk waar ze naartoe vliegen. Dus het kan best zijn dat er een bestemming afgaat. Maar in principe is het, kunnen ze doen wat ze willen.
Ja.
Los van eventuele operationele problemen. Want Transavia is op dit moment aan het annuleren. Omdat een van hun toestellen in gebruik is bij KLM. Wat zelf weer problemen in de vloot heeft.
Ja.
Dus nou, we weten nog niet hoe het gaat aflopen. Met al dan niet de personeelsterkte natuurlijk. In de meivakantie.
En daarna.
Daarin voor de vakantieganger is dat echt het eerste wat nu opdoemt. Ja. Moet ik straks weer 4 uur in die rij staan? Schiphol is al een campagne gestart met dat je weer goede schoenen en moet aantrekken en zo weinig mogelijk kleren aan. Maar allemaal je bikini in de rij.
Precies, en neem vooral geen Linda bananen en appels mee. We herhalen hem nog maar een keer, want die blijf ik een gouden ouwe vinden.
Nee, dus het is nu spanning meer van richting iedereen heeft geboekt.
Maar hebben we ons dan niet nu met z'n allen gewoon ontzettend druk zitten maken over een krimpplan bijna een jaar lang? Want dat was volgens mij in juni dat dat boven kwam geborreld. Het is nu april. We zijn 10 maanden lang bezig geweest met soebatten over iets wat nu weer gewoon verre toekomstmuziek is.
Nou, ik weet niet of het hele verre toekomstmuziek is, maar wat ik hoorde van de IATA, die zei tegen mij ook weer in Brussel laatst, ja, als Harbers meteen met die balanced approach was begonnen, dan was hij nu bijna klaar geweest. Dat was de inschatting van de IATA. Die zullen het wel scherp hebben.
Die zitten daarop, hè?
Die vonden het gewoon een beetje dom eigenlijk van de minister, dat hij dit op deze manier heeft aangepakt. En ik zat ook nog te denken van, ja, zou Harbers dit nou opzettelijk zo gedaan hebben? Dat je denkt van, hè, hoe dom kun je zijn? Maar dat zo wordt het toch ook weer niet gezien. Ja, toch een soort van tunnelvisie bij het ministerie. Ja. En dus een jaar verspild eigenlijk.
Ja.
En veel teleurstelling opgewekt.
Ja. Ja, we gaan even naar een last call toe.
Dames en heren, dit is de last call.
Want vorig jaar vertrok, ongeveer in de tijd dat die krimp werd aangekondigd. Toen zat net Marjan Rintel op de bok bij KLM.
Nou, en nee, sterker nog, een week voordat zij officieel begon, werd het aangekondigd.
Werd het aangekondigd, ja. Dus iemand die op tijd vertrokken is uit het wespennest, Pieter Elbers. Nou,
en dat is de vorige president-directeur
van KLM. Ja, van KLM. Die zit nu hoog en droog in India een enorm imperium uit te bouwen van Indigo. En die hoeft daar niet op de kleintjes te letten, zullen we maar zeggen. Die heeft een aardige bonus meegekregen.
Nou, bonus, transitievergoeding heet dat. Ja, want hij is er uitgewerkt vorig jaar. Dat kunnen we nu echt wel zeggen. Dit weekend bleek het jaarverslag van KLM op internet rond te zweven.
Ja, wat is dat trouwens voor cynisme? Om nou in het paasweekend ergens een jaarverslag te laten slingeren?
Ja, nou ja, ik had gehoord dat het vrijdag zou zijn. Dus ik zat steeds op de website te kijken op het vaste plekje. En daar zag ik hem niet. Maar kennelijk hadden ze daar een soort van nieuw IP-adres hadden ze daarvoor aangemaakt.
Oh,
nou goed, anyway. Dus ik ben even door die cijfers heen gegaan. En het was al bekend dat vorig jaar ging Elbers uit dienst. En toen moest er dus afgerekend worden.
Ja.
En KLM die is geholpen met een leningenpakket tijdens de coronacrisis. En een van de voorwaarden is dat er geen variabele beloningen of anderszins extra beloningen werden uitgekeerd. Dus toen zijn ze naar de rechter gegaan om te kijken of hij nog recht had op zijn achterstallige bonussen van voor de coronacrisis. En of hij recht had op een ontslagvergoeding.
Ja.
En dat blijkt wel het geval geweest te zijn. En we wisten nu, door het jaarverslag weten we nu wat dat uiteindelijk is geweest.
Noem het bedrag maar.
894.000 transitievergoeding voor dus 30 dienstjaren.
Ja.
342.000 aan achterstallige variabele beloningen. Kon hij ook meenemen. En ook aan de rest van de top is dat ook uitbetaald in oktober. En daarnaast moest KLM natuurlijk nog even met de fiscus afrekenen. En dat was een bedrag van €691.000. Dus, en dat staat nog los van het salaris wat Elbers. Want hij is uiteindelijk pas op 1 oktober is hij kennelijk officieel uit dienst gegaan.
Ja.
Dat was ook zo mysterieus. KLM die zei steeds, nee, hij is per 1 juli is hij weg. Nou, hij was dus kennelijk niet per 1 juli weg.
Hij zat in India.
Ja, maar hij...
Maar niet uit dienst.
Is hij echt uit dienst?
Ja.
Nee, hij is echt uit dienst.
Ja,
want het is nog heel bijzonder dat Elbers zijn afscheid was iets van 29 juni, dacht ik. En toen heeft Mark Harbers hem nog een koninklijke onderscheiding omgehangen. En ik heb aan Elbers gevraagd van, nou, dat je dat hebt over je kanten hebt laten gaan. Ja. Nou ja, Elber zei van ja, nee, ja, goed. Ja, je kunt toch moeilijk zeggen van in zo'n setting van dit wil ik niet.
Ja.
Dus, maar goed, ik heb begrepen van mensen die daarbij aanwezig waren, want de pers was daar niet bij uitgenodigd, dat dat toch wel heel ongemakkelijk was, dat moment. Want ja, eigenlijk was het een soort van...
Een Judaskus?
Ja, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen, ja. En ja, Elbers heeft wel zijn wraak genomen. Iets wat overigens ook niet helemaal goed is gevallen bij het personeel. Die zeiden van ja, nou ja, goed, dan moet je ook een grote jongen zijn.
Ja.
Dan moet je het ook maar zonder dat geld willen stellen. Maar ik denk van nou, zakelijk afrekenen in dit geval is misschien ook wel... ik had dat geloof ik ook gedaan.
Ja.
Maar goed.
Nou, daar zetten we dan ook weer een streep onder.
Daar zetten we ook een streep onder.
Het is wel een lekker sommetje als je bij, als je het bij elkaar optelt. Holy moly.
Nou ja, in totaal heeft hij dus 2,4 miljoen is er aan hem. Die 6 ton moest naar de, of 7 ton moest naar de fiscus.
Ja.
Maar Elbers heeft in totaal vorig jaar...
1,7
zit hij dan op.
Ja.
Ja. Maar goed, er gaan geruchten dat hij 2 tot 3 miljoen verdient bij India, in Indigo. Dus,
Hey, leuk.
En hij ziet er gelukkig uit op de foto's als LinkedIn.
Spending money dan maar, wat hij nu meekrijgt. Gaan we hem hiermee afronden. We zijn over 2 weken uiteraard weer. Laat in de tussentijd liefst een positieve rating achter in de app waar je dit op luistert. En tot dan. Dag.
Dag.